Morgen. Ja, hij doet het. Goedemorgen, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bijzonder welkom ook wanneer u hier vanmorgen als gast in ons midden bent. Vanochtend zal Jan Wesseling ons voorgaan. De collecte in deze dienst is bestemd voor International Justice Mission. En ik begreep dat daar tijdens de collecte ook een filmpje voor is. Vanmiddag in de dienst er zal Jacco Holtland ons voorgaan. En die dienst begint om 16:30. Vanochtend zijn er ook weer kinderbijbelgroepen. En daar gaan we het hebben over Haggai en Zacharia en de voltooiing van de tempel. De schatgravers, goudzoekers, parelvissers en padvinders, die kunnen naar hun groep gaan zo gauw dat getoond wordt of zo gauw jullie geroepen worden. Voor de iets oudere jeugd, de 16-plus wel te verstaan, is er vanavond ook weer vereniging. Dus we zien jullie ook heel graag vanavond weer. Komende week, en dat is woensdag, dan is er weer een gebedssamenkomst. Om 7:00 hier in de kerk. Dus ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd. En een dag later, de donderdag 6 februari, dan is er een gemeenteavond. Dat hebben we al, heeft u al wat meer informatie over ontvangen. Thema is zijn de financiën. En we willen u ook vragen om daar zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. Komende week, en dan heb ik het over zondag, dus volgende week zondag, heeft u gehoord dat Dieneke Roosma Kramer openbare geloofsbelijdenis zou gaan doen. Ook zouden er dan 3 kindjes gedoopt worden. Maar helaas zijn Tommy Krijtenburg en Levi Roosma beide opgenomen in het ziekenhuis met een RS-virus. Dus we hebben besloten om de doop van Tommy en Levi en de belijdenis van Dieneke even uit te stellen. Dus we hebben ook weer iets om naar uit te kijken. En daar zullen we ook in het gebed zo dadelijk nog wat aandacht aan besteden. De bloemen vanochtend die gaan naar Gert Jager. En dan wil ik nu graag het woord geven nog even aan Robin de Jong. Die ons wat zal gaan vertellen over het aankomende darttoernooi.
Een hele goede morgen. Ik ben waarschijnlijk een onbekend gezicht, maar ik kom uit het West, want de Oosterlingen die durfden niet. Dus moest ik maar doen. Even zonder grappen. Het darttoernooi is op 28 februari. Dit zal de 20ste keer zijn. Dus het is een bijzondere. Het zal ontzettend fantastisch zijn als er zoveel mogelijk mensen bij zijn om de darts aan te moedigen. Desnoods het geloof misschien een keer te woord te brengen. Desnoods lekker met een biertje erbij. Het is altijd gezellig. Er worden ook nog mensen gezocht voor het sminken van de kinderen. Mensen gezocht voor mensen die willen meedenken om het geloof te evangeliseren op het toernooi zelf. Die we daar willen over meedenken. En nog een fotograaf gezocht. Als je denkt, dit is voor mij geroepen, dit vind ik leuk om te doen. Dan kun je lekker naar Hidde Kreun lopen. Die heeft zich aangemeld om daar verantwoordelijk voor te stellen. Volgens mij is er ook ergens een mailadres. Ik heb geen idee wat dat mailadres is. Maar die zal nog wel een keertje ergens voorbij komen in de mail, denk ik. Dus meld je alle zo graag mogelijk aan. Ontzettend bedankt.
Ja, dan resteert mij u allen alleen nog een gezegende dienst wensen.
Louter om praktische redenen dat ik dat dikke boek even opzij leg. Als je 40 dagen en 40 nachten alle tijd krijgt om na te denken, wat gebeurt er dan met je? En daar wil ik in de preek bij stilstaan. Daar gaat het over de aanval die de duivel uitvoert op de Heer Jezus. De Heer Jezus die wekenlang in de woestijn rondzwerft en ik schat in toch ook wel naar alle waarschijnlijkheid heel wat psalmen door zijn hoofd heeft horen gaan. Psalm 121 wellicht ook. Die zingen we als eerste als we vanuit de hemel liefdevol begroet zijn. Ik wil u uitnodigen om afhankelijk voor de Heer te gaan staan. Oh. laat u liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Je altijd weer, maar als je jezelf een beetje leert kennen, dan ontdek je ook dat je zelf iets in je hebt om toch steeds weer bij God weg te gaan of van hem los te raken, misschien wel een heel verkeerde weg in te slaan. God wil ons daar ook voor bewaren door ons zijn richtlijnen te laten horen. Ik wil die lezen vanuit Exodus 20. Daarna zullen wij het lied In deze stilte zingen. En ik wil u vragen om dat lied te zingen vanuit het diepe besef dat wij de verontwaardiging van God vaak aan alle kanten opwekken. Maar dat de Heer Jezus dat heeft willen dragen, zodat wij in vrede met God mogen leven. Nou, over die vrede zingen wij in Christus het Selah-lied In deze stilte. Als je de Bijbel openslaat, dan staat er in Exodus 20 ook: heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, we zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Zo heftig kan de confrontatie, de ontmoeting met God kennelijk zijn voor mensen. Maar Mozes antwoordde: wees niet bang. God is gekomen om u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. God had vlak daarvoor deze woorden gesproken: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de ellende van zonde, dood en bederf heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat hierboven in de hemel of beneden op aarde of in het water onder de aarde is. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Wanneer ouders van mij afwijken, zal ik naar bevind van zaken handelen bij de kinderen. Ook bij de klein- en de achterkleinkinderen. Wanneer vader of moeder zich van mij afkeren. Maar als ze mij blijven liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen krijgt u om te werken en al uw bezigheden te verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw personeel, voor uw vee. Zelfs voor de vreemdelingen die bij u in de plaats wonen. In 6 dagen immers heeft de Heer de hemel gemaakt, de aarde, de zee, met alles wat daar leeft en beweegt. Maar op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heer je belooft te geven. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals, onwaar getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op de vrouw of de man van een ander. Niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat de Heer ook maar uw naaste heeft toebedeeld. Als je dat kernachtig wilt samenvatten, dan zegt de Heer Jezus, heb de Heer je God lief, met heel je hart, heel je ziel, al je verstand en al je kracht. En geef om je medemens naast je evenveel als om jezelf.
Thank you.
Laten wij bidden. Heer, God in de hemel, onrust, het woord een aantal keren zingend op onze lippen genomen. Het woord spreekt ons aan, Heer, het raakt ons, omdat we als mensen ten diepste heel onrustige wezens zijn geworden. Niet alleen omdat we druk zijn met van alles en nog wat, maar ook omdat ons hart onrustig kan zijn. Er is onrust in de wereld om ons heen, Heer. Het houdt maar niet op. Het ene nieuwsbericht na het andere en de ene ontwikkeling na de andere. En ja, misschien is onrust wel het kernwoord. Onrust. Om onze gezondheid, of die van onze kinderen, kleinkinderen. Onrust, omdat we dingen op ons geweten hebben waar we ons niet lekker bij voelen. We hebben uw geboden weer gehoord, Heer. Heilig, zuiver, goed bedoeld. We kijken naar onszelf. We voelen ons tekortschieten, falen. Beseffen dat het uw verontwaardiging kan losmaken. Onrustig, de neiging om weg te lopen, om het niet te willen weten. Niet onder ogen te hoeven zien. Toch doet u dat, om ons te leren met onze onrust bij u te komen. En we danken u dat we dat meteen aan het begin van deze week mogen doen. In alle kwetsbaarheid. Met al onze zonden en gebreken. In het diepe besef dat de Heer Jezus deze bar onrustige wereld is binnengestapt. En dat zijn verzoening werkelijkheid is geworden. Geef ons zijn vrede. En geef ons zijn vreugde. En geef ons uw zegen over dit samen zijn, Heer, maar ook in ons persoonlijk leven. Geef genadig wat wij tekort kwamen. En wilt u ons zien in de Heer Jezus, zodat zijn vrede, vreugde en zegen in ons leven, ook in ons gemeenteleven, neerdalen. Wij bidden om zegen, Heer. In alle afhankelijkheid. Wij bidden om zegen voor de kinderen die straks naar de kinderbijbelgroep zullen gaan. Geef dat ze het daar goed hebben. Dat ze iets van uw liefde en ook van die vreugde proeven. Samen met de begeleiding. Wij bidden om open ogen en een open hart als we zometeen de schriften openen. En met de neus erbovenop gedrukt zullen worden wie de Heer Jezus was en hoe hard het gevecht was tegen de duivel. Laat uw woord spreken in de schriftlezingen. Laat het doorklinken in de prediking. En geef dat wij bemoedigd worden en groeien in liefde en toewijding. Geef in deze stilte ons uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Laten wij de boeken van God openen. Ik wilde vanmorgen preken over de eerste aanval. Ik zie dat de kinderen naar de kinderbijbelgroep gaan. Mij altijd even zoeken, want in West gaan ze meteen naar het gebed en in Oost naar de lezingen. Maar ik zie nu al, ga lekker naar de kinderbijbelgroep. Ik zie al allerlei kinderen opspringen en begeleiders, dus ik zou zeggen. Eerste aanval van de Heer Jezus, van de duivel op de Heer Jezus. En onze Heer pareert die aanval met een woord uit Deuteronomium 8. Daarom lezen wij ook uit Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. En Matteüs 3, vanaf vers 13 tot hoofdstuk 4, vers 4. We zingen na de eerste lezing Psalm 78, vers 7. En na de tweede lezing uit het liedboek Lied 539, vers 1 tot en met 5.
Deuteronomium 8, dus vers 1 tot en met 6. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien, en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. Lezen we nu Johannes 3 vanaf vers 14. En dat gaat over de tijd dat Johannes aan het optreden was in die streken van Judea. Maar Johannes probeerde hem, dat is Jezus, tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij toe. Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.
Prachtig lied, wat de kern weet te raken. Wat mij betreft, ik wilde vanmorgen spreken over de eerste aanval van de duivel op de Heer Jezus. Matthäus 4, vers 1 tot en met 4. Laten wij na de verkondiging uit het liedboeklied 898, vers 1 en 2 zingen. Dat is: een vaste burcht is onze God. Het woord, dat moet je onaangetast laten staan. En meteen aansluitend zingen wij het zelenlied: wees bij ons. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Als je, voor zover wij dat uiteraard kunnen, als mensen, als je een beetje probeert te verplaatsen in de Heer Jezus, bijna 6 weken lang rondzwerven in de woestijn, dan zal het mij niet verbazen als ook de vraag door zijn hoofd gegaan is: wat doe ik hier? Dat is een herkenbare vraag voor mensen. Je bent op een feest en ja, op een of andere manier voel je je toch niet helemaal op je gemak of een beetje alleen. En dan kun je zomaar die gedachte krijgen. Wat doe ik hier eigenlijk? Of je bent bezig met een lange survivaltocht midden in de nacht. Vol goede moed ben je eraan begonnen. Maar ja, de nacht is koud en duurt lang en je kunt bijna niet meer op je benen staan van vermoeidheid. Waarom doe ik dit eigenlijk? Afgelopen week zei een technisch manager van PSV het nog, vorige week bedreigd door supporters, na weer een nederlaag. Hij zegt, ja, ik ben 20 jaar in dienst van de club, maar is het me deze moeite wel waard? Wil ik wel mijn vrijheid inleveren als mensen mij gaan bedreigen? Hoe zou je je voelen als je 40 dagen en 40 nachten nauwelijks hebt gegeten? Bijna 6 weken. En dat knagende gevoel is steeds meer ook schreeuwende honger geworden. En je wilt eigenlijk nog maar 1 ding en dat is eten. En de rest van de wereld, God in kluis, kunnen je gestolen worden. En wat zal er door het hoofd van de Heer Jezus gespookt hebben aan gedachten en gevecht van binnen? En je kunt dit stukje in de Bijbel alleen maar goed begrijpen als je je ook heel goed realiseert dat hij vocht voor ons. Hij verschijnt hier in beeld als onze middelaar. Die het weer goed probeert te krijgen tussen God en ons. Die de wereld wil bevrijden van zijn grote vijand. En hij vecht dus om uw en mijn redding. Als hij dit gevecht verliest, als hij een knieval maakt voor de duivel, zijn wij reddeloos verloren. Er staat dus een enorme spanning op. Ik heb als thema boven de preek, de lieve zoon van God wordt gemeen aangevallen door de duivel. Er zijn 3 aanvallen, ik preek vanmorgen alleen over de eerste. En dan is het echt een aanval op zijn motivatie. Waar doe ik dit voor? Nou, ik wil eerst met u kijken naar waar het om draait. Als tweede, wat is de gemene truc? En als derde, wat levert het op? De lieve zoon van God, gemeen aangevallen door de duivel. Waar draait het om? Wat is zijn truc van de duivel en wat levert het op? En wat wil ik met deze preek bereiken? Dat is dat we de Heer Jezus goed in beeld krijgen in zijn gevecht om ons en onze redding. En dat je meer van hem gaat houden. En in de praktijk van je eigen worstelingen ook met hem door het leven durft. Meer van de Heer Jezus gaan houden en ook met al je vragen en worstelingen met hem door het leven gaan. Waar draait het om? Allereerst, er is niet zo heel veel verbeelding voor nodig, denk ik, broeders en zusters, om te zien dat dit een hoogst vernederende situatie is. Een bizarre vertoning ook. De Heer Jezus is net gedoopt. Het water is, om zo maar te zeggen, nog niet opgedroogd. En dan wordt hij meegesleept door de Heilige Geest. Er wordt een sterk woord gebruikt. De Geest voert hem mee. De Heer Jezus wordt bijna als een stuk vee opgejaagd. De woestijn ingedreven. En dat het meteen na zijn doop gebeurt, dat is veelzeggend. Iedere Jood wist, ja, ondergaan in water, kopje ondergaan, dat kan je dood betekenen. Dat moet nooit te lang duren, want dan verzuip je. Dus als de Heer Jezus daar staat toe te kijken, al die mensen die bij Johannes de Doper komen en één voor één zich door hem laten onderdompelen, je zonde belijden, mogen uitkijken naar vergeving. En als de Heer Jezus dan de keus maakt en de beslissing neemt om ook het water in te stappen, Johannes die wil hem nog tegenhouden, ja, u toch niet. Kennelijk heeft Johannes op een of andere manier heel goed doorgehad wie de Heer Jezus was. Hij hoefde niet onder te gaan in het water. En dan zegt de Heer Jezus, nee, zo moet het. En als hij dus dan heel bewust naar voren stapt, dan is hij zich er ook heel goed van bewust dat hij ten onder zal gaan in onze zonde. En niet in zijn eigen tekort en schuld, maar in die van ons. Nog één keer gaat de hemel even open boven zijn hoofd. De stem klinkt. Mijn zoon, wat hou ik van je? Wat beleef ik een vreugde aan de missie die je aangaat? Maar dan gaat de hemel dicht en dan wordt het ook stil. En met dat woord moet de Heer Jezus het kennelijk aankunnen. Daar moet hij het mee doen. En lees dan zo'n zinnetje in de Bijbel nog eens een keer. Daarna werd Jezus door de geest meegesleept naar de woestijn, om daar door de duivel uitgetest te worden. De rillingen lopen over je rug, toch? Wat een verschil met Adam. Ja, Adam, die leefde in het paradijs. De vruchten hingen voor het grijpen. En Adam had Eva nog naast zich als steun en toeverlaat. Maar de Heer Jezus moet helemaal in zijn uppie. Hij wordt volledig op zichzelf teruggeworpen. En ja, hij zwerft daar rond. Slaapt onder de blote hemel of in een donkere grot. En hij leeft dag en nacht met de dood voor ogen. Want ja, de woestijn is in de Bijbel wel altijd het oord van de dood. En daar overleef je niet. In je uppie. En daar zwerven de roofdieren om je heen. En daar liggen kadavers te vergaan. En de woestijn is in de Bijbel ook altijd het terrein waar je alleen bent met God. Wat doe ik hier? Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Wil ik dit wel? Het zijn natuurlijk ook de momenten waarop die waarom vragen opwellen. En waarom gebeurt dit in mijn leven? En waarom houdt God dat niet tegen? En waarom vragen die je kunnen beklemmen, die je bijna kunnen wurgen? God, waarom? Dat is voor heel veel mensen een herkenbare vraag. Ik kreeg in de aanloop naar deze dienst van een moeder uit West de waarom-vragen van haar kind. Het kind was al bezig met waarom die ellende en waarom laat God de duivel zo ongelukkig zijn dat hij alles stuk wil maken. En als je ouder wordt, dan komen er wel meer waarom-vragen voorbij. Nou, afgelopen week is de hele met leven klaar zijn discussie weer op de politieke tafel gelegd. He, als mensen oud geworden zijn en ze vinden hun leven zo langzamerhand ondraaglijk of geen perspectief meer hebben. Waarom zou je er geen eind aan maken in eigen regie? Als je klaar bent met leven. En de Heer Jezus, die is nog maar net publiek aan zijn missie begonnen en hij moet al die vragen onder ogen zien en wikken en wegen. En de dood grijnst aan alle kanten en de duivel sluipt om hem heen. En hij is er blijkbaar zo mee bezig dat hij aan eten nauwelijks toekomt. Hij vast staat. En vasten was je niet laten afleiden. Alles parkeren om tijd te hebben met God te overleggen. Wil ik dit wel? En waar doe ik het voor? De Heer Jezus wordt aan alle kanten aangevochten. Wij zijn daar als vrijgemaakten niet zo vertrouwd mee. Maar onze voorvaderen hebben hele boeken geschreven over geestelijke aanvechting. Ja, op wat voor manieren kan de duivel proberen je leven binnen te dringen en je onderuit te halen? Bij de Heer Jezus gebeurt het 40 dagen en 40 lange nachten. Heeft hij wel normaal kunnen slapen? Vraag ik me af. En vast en zeker heeft hij ook gedacht, dat kan niet anders, aan het volk Israël. 40 lange jaren in de woestijn. Als een soort strafexercitie. Het moeten wagen met Gods belofte. Blind varen op zijn liefde. Ook al lijkt het er totaal niet op. Bijna 6 weken lang moet dat door het hoofd van Jezus gegonst hebben. Jij bent mijn geliefde zoon. Wij gaan het doen. Maar dit. Je moet zo'n aanvechting van de Heer Jezus niet afzwakken. Die neiging hebben mensen soms. Of ja, hij was toch ook zoon van God. Dat was toch een eitje voor hem ergens. Moest hij aankunnen. Maar zo beschrijft de Bijbel dat nooit. Het is echt een heuse, felle aanvechting geweest. De Heer Jezus is ook wel echt mens. En zo is hij ook mijn middelaar. Degene die tussen God en mij in gaat staan om, nou, ik zou bijna zeggen, de klappen voor mij op te vangen. Hij gaat aan wat mij anders te wachten stond. Een leven in eenzaamheid. Hij moet de verleiding weerstaan en overeind blijven waar ik als mens zomaar struikel. Hij moet de duivel zien te overwinnen, omdat ik er nooit van mijn leven tegen opgewassen ben. 3 aanvallen. En Jezus vecht voor wat hij waard is, want hij vecht voor u en mij. En dan de gemene list. Ten slotte kreeg hij honger. Zo ging dat natuurlijk niet. Zo rustig, easy, gezapig. Hij zit helemaal stuk. Een schreeuwende honger. En als mensen honger krijgen, dan kunnen ze de meest bizarre dingen doen. Als schipbreukelingen met z'n tienen op een vlot zitten. En je hebt wekenlang geen eten, dan gebeuren er rare dingen. Of mensen in concentratiekamp. Ze plegen een moord voor een stuk brood. En als je het wat meer naar vandaag toe wil halen, dan moet je kijken wat mensen allemaal doen om welvaart te bemachtigen. Om gezond te blijven, om succes te boeken. En dat is je veel waard, kennelijk. En dan komt de duivel tevoorschijn. En wekenlang heeft hij achter de rotsen staan toekijken en loeren. Als een leeuw op zoek naar prooi en als zijn prooi verzwakt is en zijn weerstand vermindert, komt hij toeslaan. De beproever staat er. In andere vertalingen de verzoeker. En dan heb je hem kennelijk in 1 woord getypeerd. Dat typeert hem. Hij wil eigenlijk maar 1 ding en dat is misbruik maken van je meest kwetsbare plek. Gewoon je ontevredenheid. Je wilt meer of anders. En je doet er alles voor. Je neiging om jaloers te zijn op wat anderen wel hebben en kunnen. En ook proberen om het te bereiken. Of je seksuele verlangens die in je bruisen. Of je hang naar genot. Nou ja, vul het allemaal zelf maar in. Waar zit je kwetsbare plek? Nou, hij heeft de kwetsbare plek, de Achilleshiel van Jezus gevonden, de maskers gaan af. Nou moet je kijken, de Zoon van God uit de hemel als een uitgehongerde man. En de duivel als een kwaadaardige engel uit de afgrond. Nou, alleen dat al moet voor Jezus een enorme kwelling geweest zijn. Moet hij als zoon van God dit gevecht aan? Waar doe ik het voor? En let even goed op de tactiek van de duivel. Hij komt met een woord van God. Net als ooit in het paradijs. Daar ben je gevoelig voor. Zeker als je Jezus heet. Jij, Gods geliefde kind. Moet je kijken waar je zit. Moet je kijken hoe je eraan toe bent. Dat lijkt toch nergens op. Dat klopt toch niet. Dat is herkenbaar, toch? We hebben vorige week in West 3 baby's mogen dopen. Dan krijg je als kind fantastische beloften mee. God zal voor je zorgen. De Heer Jezus gaat je leven schoonmaken van zonde. En de Heilige Geest zal je geloof geven en veilig laten aankomen. Kan niet stuk. Maar ook het lichaam van een kind van God kan vermageren en uitgemergeld raken. En ook een kind van God kan zich soms super eenzaam voelen. En ook een kind van God kan zich wanhopig afvragen, waar leef ik eigenlijk voor? Waarom? Dat zijn van die momenten waarop de duivel je kan influisteren. Ja, wat doe je het eigenlijk voor? Wat helpt geloven? Waarom zou je God blijven gehoorzaam? Wees reëel, het klopt toch gewoon allemaal niet. En denk ook even aan de vrouw van Job. Gezin weg, bedrijfstuk. Dan zit hij op de vuilnisbelt. En dan komt zijn vrouw en die zegt, Job, met God wordt het echt nooit meer wat. Zet God ook maar bij het oud vuil. Jouw misère, de ellende in de wereld. Dat staat toch haaks op wat God je voorspiegelt. Het is zo dichtbij. En wat doe je dan? De Satan weet het wel. En hij fluistert Jezus in. Jij bent toch zoon van God? Jij kunt dat toch zelf wel bepalen? Neem je lot in eigen handen. En waarom zou je wachten tot God je te eten geeft? En vergeet je missie, jongen. En zie je die platte steen, één toverwoord en je hebt heerlijk brood. En het leed is geleden. Je kunt het. Voelt u hoe de verleiding op Jezus aanstormt? Eén commando. En zijn leed is geleden. Eén seconde zijn missie uit het oog verliezen. En wij zijn verloren. En merkt u hoe het erom spant? Hoe het erop of eronder is? Hoe Jezus ons niet mag vergeten. Omdat hij vecht voor ons behoud. En daarom tot slot, wat levert het op? Je moet de duivel nooit onderschatten. En kennelijk is die heel goed thuis in de Bijbel. Beter dan wij vaak. Hij is er ook een meester in om teksten uit hun verband te rukken. Of ze te laten buikspreken. Mag ons ook voorzichtig maken. Maar ook Jezus is als geen ander thuis in de woorden van zijn Vader. En hij weet de aanval te pareren vanuit de Bijbel. Een mens leeft niet van brood. En ik voeg er dan maar even aan toe, tussen haakjes. En welvaart alleen. Dat is een woord dat wij als westerse mensen heel goed in onze oren moeten knopen. Een mens leeft niet van welvaart alleen. Het draait uiteindelijk niet om je inkomen. En je gave vakanties. En je mooie studie. En een goed pensioen. En een kapitaal eigen huis. Een mens leeft van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Ik vind dat altijd wel een beetje een raadselachtige tekst, moet ik zeggen. Klinkt cryptisch. Wat zou de Heer Jezus daarmee bedoelen? Elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Nou, waar ging het om in de woestijn met het volk Israël? Op reis, eten tekort, manna uit de hemel, wat een wonder. Maar ging het erom dat je buik maar weer goed gevuld was en je met een voldaan gevoel weer achterover kon zakken? Nee toch? Je kreeg voedsel, maar om je onderweg te houden. Om door te kunnen naar het doel. En dus met dat woord zet de Heer Jezus ons hele leven ineens in het grote geheel. Wat doe ik hier op aarde? Waar ben ik naar onderweg? Wat wil God met mijn leven? En de Heer Jezus die slaagt er gelukkig in om zijn missie voor ogen te houden. Ik ben gekomen, zegt hij, om de wereld te bevrijden van de praktijken van de duivel. En om het koninkrijk van God te stichten. En daarom zegt hij natuurlijk ook tegen ons, eten, drinken, belangrijk. Je kunt niet zonder, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Daar leef je voor. En zijn gerechtigheid en de rest komt goed. Waar draait je leven om? Ik ga proberen om dit stukje uit de Bijbel toe te passen en ook wat naar ons eigen leven toe te trekken. Als ik dit lees en als ik probeer me in te denken wat de Heer Jezus voor mij heeft overgehad, dan helpt dit me heel erg om van de Heer Jezus te houden. Hij ging het toch maar aan. Hij kwam toch maar speciaal uit de hemel om het gevecht, het lijf aan lijf gevecht met de duivel aan te gaan. Om de dood in te gaan, om mij ervoor te bewaren. En als je ziet hoe die, ik zou bijna zeggen, de tanden op elkaar moet zetten en hoe die moet knokken voor wat die waard is, dan tekent dat ook zijn liefde. Het opent ook mijn ogen voor waar de duivel zijn aanval in kan zetten. Ik heb zelf in de loop der jaren steeds meer het idee dat juist onze welvaart ons zo druk kan maken en ons zo af kan leiden. Via mobieltjes, ik had ze vroeger niet. Via internet, ik had het vroeger niet. Ik ben niet arm opgegroeid. Maar er zijn zoveel mogelijkheden dat, ja, heb je nog tijd voor God? En tijd om te bidden. Waar is de duivel bezig om mijn zwakke plek te vinden en daar mijn leven binnen te dringen? Het helpt me ook om mijn leven samen met de Heer Jezus te leiden. We hadden afgelopen week kerkenraad in West. En we zaten even wat te brainstormen over, ik mag in mei geloof ik weer een aantal leerdiensten doen. Dus ik vroeg aan de broeders, nou waar denken jullie dat de gemeente bij gebaat is? En toen zei een van de broeders van ja, leven wij als christenen niet gemakkelijk te veel in het hier en nu? Lopen wij niet het risico om het doel van ons leven uit het oog te verliezen? En zijn wij ook wel klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? En er was in zijn omgeving net iemand ergens in de 20 overleden. Zijn wij wel klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? En los daarvan, je kunt natuurlijk ook als gelovige wegzinken in het moeras van je waarom-vraag. En je wordt voor je gevoel al dieper naar beneden gezogen. En je komt er niet meer goed uit. En daarom wil ik deze preek afsluiten met een woord uit de Bijbel. Wat ik ook in mijn pastoraat heel regelmatig gebruikt heb. Hebreeën 2. De Heer Jezus staat er, moest in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Hè, echt mens. Hij is echt ons mensenleven ingestapt. Om tussen God en mensen een barmhartige, een invoelende hoge priester te zijn. En staat er dan, Hebreeën 2 vers 18, juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Ja, dat is het, denk ik. Waarom vragen, die kun je vaak niet oplossen. Ook een dominee niet. De problemen van mensen kun je vaak niet verhelpen. Maar wat je wel kunt doen is mensen de weg wijzen naar de Heere Jezus. Contact met hem maken. En bij hem rust zoeken. Geef mij uw vrede. En geef mij uw vreugde. En geef mij uw zegen. Paulus die heeft geworsteld met hoe God in zijn leven zijn weg zocht. En dan krijgt hij van God een heel bemoedigend en geruststellend antwoord. Paulus, mijn gunst over jouw leven, dat is genoeg. Amen. We zullen gaan bidden en zo ons bestaan in handen van God en de Heer Jezus leggen. Ik zal het eerste deel van het gebed uitspreken, omdat er een aantal oostelijke zaken pastoraal zijn, zal Jim het tweede deel van het gebed uitspreken. En we sluiten het gebed zingend af met het Onze Vader in de opwekkingsversie 436. Ik neem aan dat de tekst op de beamer zal komen, maar ik denk dat het ook heel stichtend is als je dat gebed zingend met gesloten ogen zingt. U mag uiteraard de tekst meelezen, maar ik wil u aanmoedigen om dat ook echt als een moment van, zeg maar, bezinning en tot God gaan met gesloten ogen te bidden. Laten wij knielen en bidden. Heer Jezus, uw licht schijnt in onze duisternis. Want het evangelie klinkt, u bent ter wereld gekomen om de wereld te verlossen van de wreedaardige praktijken van de duivel. Het koninkrijk van God vredestichtend op te richten. Mogen uitkijken, Heer, naar de dag waarop de hemel op aarde neerdaalt en het allemaal weer gaaf en goed zal zijn. Maar wij zijn onderweg. Maar we danken u dat wij ons mogen koesteren in uw liefde en in de kracht van uw overwinning. En we danken u uit de grond van ons hart voor uw liefde, dat u naar deze wereld gekomen bent puur uit liefde, bewogen en barmhartig. En dat u ook na 40 dagen en 40 nachten er goed over nadenken en de consequenties onder ogen zien, niet bent teruggeschrokken. En niet weer linea recta bent teruggekeerd naar de hemel om de aarde te laten voor wat die is. We danken u dat wij uw kerk mogen zijn. Gemeente van Jezus Christus, dat is nogal wat. En wij bidden voor de wereld waarop we wonen, Heer. Laat uw woord van liefde en genade en verlossing klinken. Wij bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben, die onrustig zijn, die vaak helemaal niet goed weten hoe ze, waar ze het moeten zoeken en hoe ze het weer goed moeten krijgen. Wij bidden voor Europa, Heer. Engeland is uitgetreden uit de Europese Unie. En wij bidden om vrede in Europa en ook om goede onderhandelingen. Maar we bidden ook, Heer, geef dat het daarin niet allereerst gaat om eigen gewin en om economisch succes, maar geef dat ook alle machthebbers en onderhandelaars zich realiseren dat ze in dienst staan van u. En dat het niet allereerst gaat om het Britse koninkrijk of de Europese gezamenlijke macht, maar dat ze geroepen zijn om uw koninkrijk te dienen. Wij bidden voor de Verenigde Staten, nu daar van alles gaande is, ook een impeachmentprocedure, waarbij de president ter discussie staat, en dat alleen al klinkt niet goed. Heer, wij bidden om recht, om waarheid, om transparantie, om een president die ook u wil dienen en u echt de erepositie op de troon geeft. Wij bidden voor alle mensen, Heer, die oorlogsherinneringen kennen. We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij de bevrijding van Auschwitz. Wat een verschrikking als mensenlevens zo achterloos in rook opgaan. Wilt u alle mensen die op een of andere manier zich daardoor geraakt voelen, nabij zijn. Wij bidden voor alle mensen met waarom vragen. Die tasten naar de zin van hun leven. Voor alle politici die bezig zijn met het klaar met leven dossier, geef dat daar ook iets van Gods vertrouwen in doorklinkt, zeker ook via christelijke politici. Wij bidden voor alle mensen die zich aangevochten voelen Of het nou linksom is of rechtsom. Maar geef dat ze naar de Heer Jezus toevluchten en ook bij hem schuilen. En wilt u dan uw vrede, uw vreugde en uw zegen geven. Wij bidden in Jezus' naam.
U bent de weg, de waarheid, maar ook het leven. We danken u dat u daar vanochtend ook weer getuige van mocht zijn. We danken u voor de muziek, voor de stilte, maar ook de gesproken woorden en de vreugde die vanochtend weer tot ons mocht komen. Wilt u ons ook zo gevoed deze week weer in laten gaan? Opent u onze harten in de week die voor ons ligt. We bidden u voor een vurige geest in ons hart, omdat we het zonder u ook niet kunnen. Schenk ons geloof en kracht in ons onderlinge omzien naar elkaar, zodat we open mogen staan voor elkaar, elkaar mogen aanvaarden en ook met elkaar mogen meeleven. Dat we elkaar ook mogen helpen in het zoeken naar geloof, naar hoop en naar liefde. In het bijzonder willen we daarom ook stilstaan bij Peter van Vondel. Wilt u hem lichamelijk doen sterken, nu hij weer zijn zware hartoperatie moest ondergaan. Geeft u hem de kracht om aan te sterken en ook het vertrouwen om in deze zware periode zich afhankelijk te weten van u. Wilt u zo ook met een ieder om hem heen zijn, in het bijzonder zijn vrouw Elina, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Hiervoor bidden we ook voor Henk Jagersma, die wederom opgenomen is met hartkwalen. Aankomende week zal ook hij geopereerd worden aan zijn hartklep. Wilt u bij de artsen zijn die deze ingrijpende operaties ook mogen uitvoeren? Geeft u ook hen en ieder rondom hen, rondom Henk, ook de kracht en het vertrouwen van uw nabijheid. Zo vragen we ook of u bij Tommy Krijtenburg wil zijn en bij Levi Rosema, nu zij zo ziek zijn en met het virus opgenomen zijn in het ziekenhuis. Wees u bij hen in hun jonge en prille leven en hen ook doen aansterken de komende dagen. We vragen ook of u zo bij Menno en bij Dineke en Arie en Joyce wilt zijn. Geeft u ook hen de kracht en het geloof en het vertrouwen in deze spannende tijd. We bidden ook dat we samen met hen mogen uitkijken naar de aanstaande doop en de belijdenis. En zo bidden we ook voor onze zuster uit West, Fanny Speyer, die zo nagevallen is op haar hoofd. Ze is weer thuis en wilt u haar dan ook verder doen laten aansterken en ook bij haar en met haar familie zijn in dit verdere herstel. We mogen ook dankbaar zijn voor een ieder hier in de gemeente en de plek die wij hierin mogen innemen. Dank u zo ook voor de rol die Tineke van Verseveld heeft betekend voor ons en wij ook voor haar. Ook nu zij aangegeven heeft zich te willen laten uitschrijven als lid van onze gemeente, wilt u bij haar zijn op de weg die zij met u bewandelt. We bidden dat zij ook haar rust en het geloof in u mag blijven behouden in een vertrouwde omgeving elders. Vader, zo komen wij tot u, klein en afhankelijk. Dank u dat wij in de wetenschap ook mogen zijn dat u ons niet loslaat en dat u bij ons blijft in elke fase van ons leven. Verhoort u zo ons gebed en zegent u ons op de weg die wij gaan. Dit vragen wij dan ook niet omdat wij dit verdiend hebben, maar alleen in Jezus' naam. Amen.
This is not their world. So, abused, trapped, alone. Slavery is stealing the lives and hopes of millions of children and families around the world. Girls are being sold for sex. Children are being held as slaves, forced to work long hours in brutal conditions. They have no freedom or hope. They have no one to protect them. They need to know that someone is fighting for me. We are International Justice Mission. We are on the front lines, fighting for those in slavery today. Just like we fought for Joshua, the boy who was taken from his family and forced to work on a fishing boat in Ghana, who was beaten and malnourished. But we found Joshua and worked with police to rescue him.
We got Joshua!
And other boys. We gave them clothes, food, and water. They were afraid, but we made sure they were safe. Because like Joshua, every child deserves to be free and safe. To have a reason to laugh, a time to play. But for millions in our world, this freedom and safety cannot come without a fight. Because real criminals actively prey on the vulnerable. The fight is real, but we are seeing that it can be had. By partnering with local police to arrest and prosecute the criminals, we are sending the message, you will not win. We will not go away until all are free and safe. But this fight can only be won with an army of passionate supporters. If we want to see all children free and safe, then we must unite and fight together. We need you to join this growing movement, to keep fighting until all are free. Only together will every child be confident there is someone fighting for me.
Laten wij bidden om zegen, een gebed wat God straks ook in de slotzegen wil verhoren. We doen het als volgt, we zingen het eerste vers van opwekkingslied 710 plus het refrein. Dan onderbreken we het en mag ik namens God de zegen aan u doorgeven. En vervolgens zingen wij het derde en het vierde couplet. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Thank you.